Duur eventjes, maar dan krijg je ook wat. Ja, mooi. Mag ik u volgen in gebed? U bent hier. U bent bij ons. Wat een zegen, Heer, dat we mogen weten dat u hier bent. Dat u bij ons bent. En dat u met ons mee door dit leven gaat. U, de almachtige God. U die zoveel groter bent dan hij die in de wereld is. U bent met ons. We loven en prijzen uw naam daarvoor. En tegelijkertijd, Heere, willen we ons hart ook voor u openen. Voor uw woord, voor uw stem, voor de ontmoeting met u. Zegen zo uw woord. In Jezus' naam. Amen. Ik word hier nog elke keer weer toevertrouwd met dat ding. U weet wel wat wel eens misgaat. Ik heb het thema opgeschreven en u kunt de teksten ook meenemen. We zullen ze nalopen. Ik heb een beetje ruzie met dat ding, maar dat zal misschien wel overgaan. We beginnen allereerst met Exodus. Of Exodus, zoals de meesten van ons dat zeggen, denk ik. Wow. Goed, ik wil u graag lezen Exodus 19. Weet u, er staan een aantal vensters in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen ramen waardoor je een vergezicht kan zien. En als je daar nu ver vanaf staat, als je ver vanaf een klein raam staat, dan zie je ook niet zoveel. Maar hoe dichter je bij dat venster komt en er doorheen kijkt, hoe meer je mag zien. Nou, een van die vensterteksten in de Bijbel kunt u vinden in Exodus 19. En ik lees hem u graag voor. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Refidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. U hebt zelf gezien hoe ik u op arends vleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Zomaar even een tekst, hè? Ik heb zo kleurtjes gegeven zoals u ziet. En dat vierde vers, dat vinden we natuurlijk helemaal geweldig, toch? Daar begint het ook mee. Als de Heere God wil spreken tot zijn volk, dan is het eerste wat hij zegt is: u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. U hebt zelf gezien wat ik met de vijand die u gevangen hield, gedaan heb. Ik heb hem verslagen. U hebt zelf gezien wat de Heer Jezus gedaan heeft met de duivel aan het kruis. Met de dood aan het kruis. Met de zonde aan het kruis. Hij heeft ze zelf verslagen. U hebt zelf gezien hoe hij Israël gedragen heeft door de woestijn. Niet naar het beloofde land, dat was niet het eindstation. Het eindstation is bij mij. U hebt zelf gezien hoe de Israëlieten door de Heere God gedragen zijn op zijn arendsvleugelen. U hebt zelf gezien hoe de Heere die zijn volk verspreid had over heel de wereld, ze weer aan het terugbrengen is naar het beloofde land. U hebt het zelf gezien hoe hij ze op arends vleugelen terugbrengt naar Israël. Om straks als volk te komen bij hem. U hebt zelf gezien en bemerkt in uw leven hoe de Heere u riep bij uw naam. En u gebracht hebt vanuit de duisternis in het licht. U hebt zelf gezien hoe hij u teder en zacht bracht vanuit de dood in het leven. U hebt zelf gezien. Hebt u het zelf gezien? Hebt u het gezien in uw leven? Israël kon daar niet omheen, hoor. Want ze hadden het gezien. U en ik, we kunnen er niet omheen als u de Heer Jezus lief hebt. En zijn offer aanvaard heeft. Ja, dan weet u en u kan er niet omheen. Hij heeft mij geroepen. Hij heeft mij bevrijd. Hij leidt mijn leven. En hij zal me straks brengen in dat vaderhuis. Hij brengt me bij hem. En dan... Ik kan daar, u waarschijnlijk ook, als je daar je ogen dicht doet. En wat heb ik van de Heere gezien? Dan komt er van alles. En dan ineens word je wakker geschud in vers 5. Heb u dat ook? Want dan komt er een voorwaarde. Nu dan, als je dit alles gezien hebt. Nu dan. En het klinkt alsof het volk wakker geschud wordt. En dan moet u eens kijken wat er staat. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Wow. Als je dat voor de eerste keer leest, dan zeg je maar, hoe kunnen wij nou toch ooit zijn stem gehoorzamen en mijn verbond in acht nemen? Nauwgezet. Werd vanmorgen gezegd, neem Gods stem serieus. Er staat hier niet dat wij zijn stem en zijn verbond moeten vervullen. Staat er gelukkig niet, want dan zou Israël nooit hebben kunnen voldoen. Er staat dat we naar hem luisteren, zijn stem serieus nemen, nauwgezet proberen om hem te volgen, te gehoorzamen. Dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Maar Heer, was dat niet toen u ze kocht uit Egypte? Was het volk toen niet uw persoonlijk eigendom? Nee, toen was het een verlost volk. Maar de Heer wil het eigen maken, zijn eigendom maken. Ik weet niet hoe het met u is, maar mijn mobieltje, daar zit zo'n code op. Hè? Hebt u dat ook of niet? Dan moet eerst, ik moet dan 4 cijfers intikken en sommigen moeten gekke tekens maken. En als u mijn mobieltje zou krijgen, had je er geen bal aan. Want u weet de cijfercode niet. Je hebt dan iets geweldigs. Het is in uw bezit, maar het is eigenlijk niet uw eigendom. Want u kent de code niet. Er is geen verbinding met het apparaat mogelijk. Dat is wat hier staat. Mijn eigendom. Eigen aan mij. Je kent de code van mijn stem. Je weet wie ik ben. En je bent mijn eigen geworden. Het is wat. Ik denk als ik aan u zou vragen, wat is het meest dierbaar uw eigendom? Dan zei u nou, mijn mobieltje, want die gebruik ik het meest per dag, of niet? Toch? Ja, het is bij de meeste mensen zo, dus ik neem aan bij u ook. God kent de code van uw hart, maar kent u de code dan ook van zijn hart? Daar gaat het om. Want dan ben je zijn eigendom, het meest kostbare dus. Met welk doel? Als we Gods eigendom zijn, en die verbinding is er met de Heere God, u dan... U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mensen, dit is niet... broeders en zusters. Dit is niet alleen voor het Oude Testament. Maar dit zie je door heel de Bijbel heen lopen. Dat is Gods verlangen. Vers 6. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat moet je weten. Nou, allereerst, wat doet dan een priester? Het bijzondere is hier dat koninkrijk van priesters, koninklijk van aard, u dient de koning als priester. Maar wat is het doel van een priester? Wat is de hoofdtaak van de priester in Israël? En wat is de hoofdtaak van u als priester in uw huisgezin? Wie weet het? U mag praten, hoor. Voorbeden doen? Wie nog meer? Er is te weinig spraakwater uitgedeeld. U durft niet, hè? Net zo goed als toen u zei, wie heeft een gebed nodig? Iedereen van ons dacht ik. Maar niemand stond op, want dat is toch wel heel eng, hè? Om zo in het centrum te staan. Een priester, broeders en zusters, de naam Kohen zegt het al, middelaar. Dat is ook door het gebed. U mag de Heere God vertegenwoordigen bij het volk. De priester mocht het volk, de Heere God vertegenwoordigen bij het volk en omgedraaid. Hij mocht het volk vertegenwoordigen bij de Heere God. Als priester van je huisgezin. Dan mag je de Heere God vertegenwoordigen voor je vrouwen, voor je kinderen, voor je mannen, voor je kinderen. Vertegenwoordigen. Dat is mooi. En tegelijkertijd mag je je gezin, mag je vertegenwoordigen bij de Heere God. Als priester in deze wereld, dan mag je je collega of je buurman of weet ik wie de Heere God op je hart brengt, mag je vertegenwoordigen bij de Heere God. En u mag de Heere God vertegenwoordigen bij die persoon. En dat is wat God wil. Wonen onder de mensen door zijn kinderen. Oneerbiedig gezegd, de Heere bedient zich van het aardse leger. Door u en door mij. En in het Oude Testament door zijn volk. Het volk zegt er natuurlijk volmondig ja op. Dat zouden wij toch ook doen, denk ik. En zo gaat het volk verder met de Heere. En als je naar de geschiedenis kijkt van Israël, dan schrik je. Want vertegenwoordigden ze dan de Heere God? Waren ze nauwgelet, gericht op zijn stem? Leefden ze daadwerkelijk zoals God dat van hen vroeg? Ja, we kennen het antwoord, hè? Ik denk dat u het Oude Testament ook best goed kent. Dat was niet zo. Het was niet zo. Er waren zoveel verleidingen. Er waren zoveel misleidingen. En het volk hobbelde maar zo de afgoden achterna en leefde ver van de bedoeling zoals de Heere God het bedoeld had. De tekst die jij net gaf, zegen of vloek, vindt u in Deuteronomium 28, moet u maar eens lezen. De berg Gerizim, de berg van de zegen en de berg Ebal, de berg van de vloek. En daar heeft de Heere God het al gezegd tegen zijn volk. Als jullie met mij, als jullie naar me luisteren en jullie zullen mij volgen, dan zal ik jullie zegenen. Dan moet je eens kijken wat de zegeningen de Heere God zijn volk wil geven. Je zou kunnen zeggen, zijn hart stroomt over. En het is een overvloed voor Israël. Wat ze mogen doen is alleen de Heere volgen. Nauwgezet luisteren naar zijn stem. En dan had je die andere berg, die Ebal, de berg van de vloek. Niemand kiest daarvoor. Toch? En daar staat maar als je je eigen weg gaat. En als je af zal dwalen van mijn weg. Dan moet je eens kijken wat de gevolgen zijn. En dan lees je ook een heel rijtje en het eindigt. Dat rijtje eindigt met ik zal je moeten verstrooien over heel de wereld. En dat is gebeurd omdat het volk zijn eigen weg ging. En de Heere God ze niet kon zegenen. Maar ze kozen voor de vloek. En dan denk je, nou, einde verhaal. Het volk is verstrooid, hè, als schaap zonder herder, als kudde zonder herder. Ik heb wat teksten trouwens die die ook gaan over dat Nieuwe Testament. Hè, komt tot hem als een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als een levende steen. Gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Zie je, daar komen ze. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Een klein eentje verder in Petrus, daar zie je deze tekst staan. En Openbaring 1 vers 6 valt er net af. Ik zal hem u voorlezen, want ik moet hem hier ook hebben staan. Ja. En die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dat is die tekst uit Openbaring 1, waar de Heer Jezus getekend wordt als de grote overwinnaar. We hebben gezien dat Israël die weg niet ging. En dat het eigenlijk verdiende dat de Heere God het volk in de steek zou laten. Het aan hun lot zou overlaten. En dan zie je zo prachtig in Psalm 23, een koning die midden in die geschiedenis staat, zegt wie de Heere God voor hem is. Even naar David. Waarschijnlijk heeft hij deze psalm niet geschreven als koning. Het zou het mooist zijn, want een koning die zichzelf beschrijft als schaap, dat zou wel heel mooi zijn. Maar waarschijnlijk heeft hij dit geschreven in de periode dat hij vervolgd werd door Saul en door mensen uit zijn eigen volk en dorpen waar hij kwam of steden waar hij uitgeknikkerd werd. En dan ook nog eens bij de Filistijnen. Dat was geen leuke periode, denk ik, voor hem. En midden in die periode schrijft hij Psalm 23. En midden in die periode van Davids leven waarin hij zoveel noden heeft, zegt hij: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is geen psalm voor de Nederlanders. De Nederlanders hoor je altijd klagen. Ons ontbreekt het aan van alles. Ook soms hoor je dat in de kerk. God is goed hoor, maar ik heb alles wat Heer, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Alleen, en dan komt er iets. Nee, de psalm zegt niet: Heer is mijn herder, mij ontbreekt het aan van alles. Er staat dan niets. 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 Kom er zo op terug. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. En hij waait mij zachtjes naar alle wateren. Leest u de psalm maar door. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduwen van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. En u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet u dat deze psalm in de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, daar staat dan boven: hij voorziet. Niet de Heer is mijn herder, hij voorziet. Ik raad u aan om nog eens in een kring met elkaar eens te bespreken. In vers 1 en 2 gaat het om onze geestelijke behoeften. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Je kan eten uit Gods woord. Je mag drinken uit de bron van levend water. Vers 3 gaat het over de behoefte aan leiding en structuur in ons leven. Hij verkwikt mijn ziel. Dat vind je niet zo gemakkelijk in deze wereld. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Het is niet zo gemakkelijk in deze wereld. Omwille van zijn naam. En dan vind je in vers 4 onze emotionele behoeften. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw geboden en uw zegeningen. Die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Dat is mijn fysieke behoefte. U zalft mijn hoofd met olie. En dan mijn eeuwige behoefte is, u brengt me thuis. Het lijkt wel alsof David alles in kaart brengt. Volk, volg nou de Heer Jezus, neem hem als je herder. En dan moet je kijken, de Heer wil voorzien in alle noden van je leven. Ik zei wel, dat ging niet zo. Ik heb wat teksten, als die het doet. Ah, Ezechiël. Die bewijzen dat het niet zo ging. Het volk werd een uit elkaar geslagen kudde. Eerst door de Assyriërs, later door de Babyloniërs, nog later door de Perzen, nog later door de Grieken, nog later door de Romeinen. En zo gaat het de hele geschiedenis door. Israël vindt nergens meer rust. En dan zegt de Heer, u hebt de tekst waarschijnlijk al voor een groot gedeelte gelezen. Ik ga u verder lezen vanaf vers 12. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarin ik ze verspreid zijn. Op de dag van donkere wolken. Dat wijst heen naar de periode uit Openbaring. Het laatste. Ik zal, ziet u dat? Ik zal ze uitleiden uit de volken. Ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. We lezen even verder. In goede weide zal ik ze weiden. Even vers 16. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere. Heere, Adonai Yahweh. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Moet eens kijken naar die werkwoorden. Dat is onze God. Dat is de God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 22. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zijn. Ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden. Mijn knecht David, daarmee verwijst Ezechiël naar 2 Kronieken 17, waarin David een eeuwig koningschap werd beloofd. En die zal ze weiden. Mijn knecht David, de Heer Jezus dus, hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Hij zal de schapen verlossen, zodat ze geen prooi meer zijn. Het is een van mijn lievelingsteksten. Ik heb er vele, maar dit is er één van. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. En in zijn schoot dragen de zogende zal hij zachtjes leiden. Zo kwam de Zoon des mensen. Hij kwam om het verlorene te zoeken en te vinden. Dat zei hij overigens tegen de Farizeeërs die tegen de Heer Jezus zeiden, of tegen de mensen zeiden, nou, dat kan nooit de Messias zijn, want hij eet bij de hoeren en bij deze tollenaar, bij die Zacchaeus. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. De Heer Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en dat te redden. Lucas 19. En de wonderlijke weg is, als u naar Jesaja, eigenlijk zou dat Jesaja moeten lezen, waarin Israël eigenlijk die kudde was. Die schapen die de Heere wilde weiden. En uit elkaar geslagen werden door hun eigen domme keuze. En dan zijn ze verspreid. En dan plotseling, in hoofdstuk 51, dan is de knecht des Heeren is het volk. die zijn taak niet volbracht heeft en die niet voldoet. En dan in hoofdstuk 53, dan zie je plotseling een omdraai. Want dan wordt de knecht des Heren, wordt de Messias. En dan wordt de herder, wordt een schaap. Om zijn leven als schaap in te zetten voor die kudde. En als schaap de straf te ondergaan van al die andere schapen die ze het verdienen. En zo hen te redden, uit te redden. De Heer Jezus Christus, plaatsvervangend. En vergeet u niet, hij staat garant voor u en mijn redding. En niks anders. De herder staat garant voor de redding van zijn schapen. Juist omdat hij het oordeel en de straf droeg in plaats van zijn schapen. En dan gaan we naar, als het goed is, Johannes 10. Eigenlijk zou dit de hoofdboodschap zijn, maar we hebben al een heel tijdje erop zitten, dus we gaan er wat sneller doorheen als dat ik me heb voorbereid. Ik hoop niet dat u dat erg vindt, maar u mag best aan mijn jasje trekken. Als u kijkt in het Oude Testament de tekening van een schaap. Broeders en zusters, we komen er niet best vanaf, een schaap. Het lijken van die lieve beesten, hè? Vindt u niet? Vooral in het voorjaar, als je zo die lammetjes ziet, dan zou je ze wel willen knuffelen. Wat zei u? Ja, misschien wel, ja. Ja. Maar wat zijn het een verschrikkelijke koppige rotbeesten. Ik denk dat het heel duidelijk is dat de Heere God wil dat we weten, dat wij weten wie we zijn als schaap. Ik zal u een verhaal vertellen, of nee, niet een verhaal, het is echt gebeurd. Ik was een jaar of 12 of 13, ik ben het nooit vergeten. Mijn vader was ziek, het was in de herfst en het had al dagen geregend. En mijn vader zei, goh Jan, zou jij de beesten niet eten willen geven? We hadden een stuk of 20 schapen en we hadden wat kippen en een paar paarden en wat geiten. Dat zijn ook dingen hoor, die geiten. Maar laten we het bij de schapen houden. En ik wilde dat wel doen. En ik wist ook wel hoe mijn vader het deed. Want ik hield hem vaak genoeg. En dan ging ik naar de paardenstal. En dan had je een mangel staan. Dan werden de bieten doorgesneden. Naar mijn kleine stukjes. Er gingen schilletjes bij. Oud brood. En nog wel wat groenteafval en zo. En op den duur had ik zo'n ton vol. Een soort specieton. En daarmee loop je dan naar de voerbak, zeg maar. En dan gooide ik het zo in de voerbak. En dan zouden die beesten zouden dat dan op gaan eten. Maar toen die kringen door hadden dat ik het eten in die mand had, kwamen die schapen als één op me afgelopen. Ik zal u echt, het is echt gebeurd, die beesten liepen over me heen. Ik had die mand natuurlijk laten vallen en ging heerlijk vreten. Als het een beetje tegen had gezeten, hadden ze hem nog op me gepoept ook nog, denk ik. Maar toen kwam ik erachter hoe het bij een schaap zit. Een schaap die interesseert zich niet voor de herder, maar voor het vreten wat hij krijgt. En dat heeft me nooit losgelaten. Want ik dacht, draait het in de gemeente nou om de Heere of om wat hij geeft? Ik kwam een paar weken geleden, nee het is langer geleden, het was voor de vakantie, was er een man en ik kende hem goed, ging vroeger altijd trouw naar de gemeente en ik kwam hem tegen in het winkelcentrum en eigenlijk stonden we ineens tegenover elkaar en dan toen zei ik tegen hem, tjonge, wat heb ik jou al een tijd gemist in de kerk, wat is er toch met jullie gebeurd? Hij zei, oh, dat was van toen, de kerk was van toen. Nee, ik geloof nergens meer in. Ik zei, mag ik ook vragen hoe dat dan komt? Hij zegt, ik ben zo verschrikkelijk teleurgesteld in God. Het is één leugenboek, want hij doet niet wat hij heeft gezegd. We hebben hem daarvoor gebeden en hij vertelde zo wat over zijn leven en dat was ook allemaal niet leuk. Hij zegt, nee, God doet niet wat hij heeft beloofd in de Bijbel. En toen stelde ik de vraag terug, heb u wel gedaan wat u God had beloofd te doen? Want God kan niet eerder geven als dat u uw hart voor hem opent. Ik weet dat hij dat niet leuk vond en hij liep ook weg. Maar die vraag is ook voor mezelf. Hè? Soms ga je door moeilijke momenten heen en dan staat de duivel erop klaar voor om te zeggen, is dat nou jouw God? Zie je wel dat hij is niet eens bij, voel je hem? En dan ga je na en dan denk je, ja, gunst, voel ik hem? Nee, ik voel hem niet. Hoe ging dat ook alweer, dat voelen? En voordat je het weet, dan luister je naar die stem en dan ga je van hem af. Dat is de misleiding. Dat is de misleiding. En je hebt ook nog eens de verleiding. Paulus die zegt, maar dat zullen we in die studie, die komt nog breder uitmeten, dat je wereldgeesten hebt die je meenemen. Dat is in het Grieks torgaia, ritmen. Al je collega's doen het werk zo, ja, het klopt eigenlijk niet, het is niet, maar jij doet het zomaar mee. Je gaat zomaar meedoen, je wordt meegezogen in het ritme van het leven. En voor je het weet zit je op de verkeerde wei te grazen en vul je je lijf met het verkeerde. En dwaal je af van God. Zo gaat het met de schaap. Zo gaat het met de schaap. Als die gras bij de buren mooier vindt, dan ben je hem kwijt. Want hij volgt het gras, het vreten, wat hij leuk vindt, wat hij lekker vindt. Dat is ook waar deze tekst in Johannes 10 mee verder gaat. De schapen kennen zijn stem. Ik hoop dat u het in de tussentijd gelezen heeft, want dat scheelt weer een beetje in de tijd. Maar vers 10 is de kerntekst. Een van de kernteksten. Want dat zegt namelijk, de dief, de duivel, komt alleen. Dus hij heeft geen ander doel. Hij komt alleen maar om te stelen. Te slachten. En verloren te laten gaan. Dat is zijn doel. Stelen. Ik sprak pas met een moeder en die zegt, Jan, de wereld waarin we leven, daar zit zoveel zonde in. Er zitten zoveel verleidingen in. Ons kind gaat dadelijk naar het voortgezet onderwijs. En oh, ik hou mijn hart vast. Misschien heb u dat wel eens vaker gehoord. En het is ook zo. Als je je ogen gericht houdt op wat de wereld biedt aan je kinderen, dan hou je je hart ook vast. En toen vroeg ze, hoe moet je ze daar nou toch op voorbereiden? En ik moest weer denken, ik heb vaak van de schapen geleerd hoor. Het voorjaar vond ik het prachtigst. Dan waren de lammetjes geboren, weet u wel. En als ze dan zo'n 2 maanden oud is, dan moeten ze van de ene wei naar de andere wei. Dan nam je alleen maar de moederschaap. Ja, het kostte soms veel moeite, want moederschapen zijn ook niet altijd de gemakkelijkste om te leiden. Maar goed, je trok haar mee naar de nieuwe wei. En weet u waar je niet naar om hoefde te kijken? De lammetjes, die volgden mama vanzelf. De beste manier om je kinderen voor te bereiden op dat wat komen gaat, is niet je ogen gericht te houden op alle moeilijkheden die er zijn in het leven. Die zijn er plenty. Daar kan je ze niet op voorbereiden, want hun moeilijkheden zullen trouwens anders zijn. Maar gewoon de Heer te volgen, je herder te volgen in alle oprechtheid. Want dan zien ze aan mama, dan zien ze aan papa wie de Heere God voor hun is. En ook al trekt die wereld aan ze en gaan ze af en toe een stapje mee, ze weten dat die wereld niet kan bieden dat wat papa en mama ontvangen van de herder. De beste manier om weerstand te bieden is door de Heere te volgen. Ik wil nog een paar dingetjes hiervan zeggen, want anders wordt het te laat. Ik vind het zo mooi dat de herder kent zijn schapen. De herder kent zijn schapen. Dat was bij ons thuis ook. Die beesten hadden allemaal een naam. Pinky, dat was mijn lievelingsbeest. Want die had ik met de fles grootgebracht. En die had een roze neusje. Pracht van een beest. Even eigenwijs trouwens als al die anderen hoor. Maar goed. Hij luisterde wel naar me. Maar hij kent de schapen. Als ik tegen u zou zeggen, ik ken Alexander, Willem-Alexander. Dan zou u natuurlijk zeggen, ik ook. Ja, ja. Maar wat als ik zou zeggen, maar Willem-Alexander kent mij? Wat zou u dan zeggen? Zo. Toch? Ja. Willem-Alexander, die kent mij. Maar wat als ik tegen u zou zeggen, De koning der koningen kent jou persoonlijk. Nou, dat zegt toch zo ontzettend veel over wie u mag zijn. Wat een waardering van de Heere God voor u. Toch staat er eens bij stil. De koning der koningen kent je. Hij weet wat je nodig hebt. Dat heb je vanmorgen al 10 keer gehoord nu. Maar hij weet het ook, want hij kent je. Van binnen en van buiten. En het mooie is dat er in Johannes 10 staat. En zij kennen de herder. En ze kennen zijn stem. Ik hoor het dat meisje nog zeggen. Ze was in jaren 15, 16. En het was in een bijbelstudie ergens in het midden van het land. En die zei, hoe kan ik nou ooit Gods stem verstaan? Ik ben Abraham niet. Ik heb nog nooit God tegen me horen spreken. En iedereen moest erom lachen, want het was nogal een pittig wicht. Zoals we dat dan in het Drents of Gronings, pardon, netjes zeggen. En toen zei ik tegen haar, ken je dit? Toen zei ze, ja, dat is de Bijbel. Ja, sommigen noemen het de Bijbel. Sommigen noemen het Gods stem. God spreekt in de Bijbel tot jou. Dus als je de Heere God wil leren kennen, dit is God niet. Sommigen vereren de Bijbel, dat is niet de bedoeling. Maar God wil je ontmoeten door de Bijbel, wil tot je spreken. Dus je hebt een Bijbel vol, meisje, om Gods stem te leren kennen. Hem te verstaan en hem te gehoorzamen. Er kunnen heel wat dingetjes gebeuren in je leven. En we zullen in de studie die komen gaat ook zien wat de Heer zegt over die eindtijd. En het zijn niet allemaal mooie dingen. Er zitten dingen bij. Ik weet nog, tjonge, waar was ik? Hebben jullie die film ook wel eens gezien van het scheerapparaat? Hè? Dat de Heer Jezus was opgenomen. Of nee, dat de opname plaatsvond en dan zei je zo'n scheerapparaat. Ik weet niet meer goed hoe die film heette. Oh, ik weet nog dat ik s'avonds doodsbang was. Want ik denk, man, als al die ellende over me heen komt. Of Left Behind, dat is ook zo'n film. Dat is heel erg gefocust op wat er allemaal komen gaat. Ik weet niet wanneer het komt. Ik weet wel dat de ontwikkelingen naar de nabije toekomst echt zorgelijk zijn. Nou, als je daarop gericht bent, dan doet dat je niet erg veel goed. Je moet je erop voorbereiden, elke dag, door te leven met het oog op hem gericht. Dan komen die moeilijkheden ook. Ik ken ook moeilijkheden in mijn leven. Maar er is één ding wat ik zeker weet. Eén ding. Ik ben veilig en welbewaard in zijn handen. Hij is mijn leidsman. En hij zal mij thuis brengen, dwars door alles heen. Sommigen gaan door een glorierijk leven heen, geweldig, gefeliciteerd. Anderen moeten door moeilijkheden mee, even gefeliciteerd. Want God geeft wat je nodig hebt. En we zullen in die studie daar ook bij stilstaan. Wat een rijkdom als je bereid bent om met hem door die moeilijkheden te gaan. En wat je dan mag ontvangen. Wij zien moeilijkheden als iets van, dan moet je omheen lopen. Maar wat mis je dan een hoop als je dat doet? Er werd gezegd, er zijn dingen in je leven die je soms meegaan met je. Zonden die met je meegaan, met je vergroeid zijn. Jij kent dat, ik kent dat ook. En mijn worsteling is tot het eind van mijn leven. Maar als je die dingen neerlegt voor de Heer en je overwint die, wat een zegen ligt erin. Als je hem vertrouwt. Nou, deze tekst zegt, ik wil u alleen maar vers 27 lezen. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef een eeuwig leven. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Een slot. Ik zal het proberen kort te doen. Wij, christenen, die de Heer Jezus willen volgen, passen hier eigenlijk niet. Daarom laat heel de Bijbel zien dat zowel Israël als wij in Christus vreemdelingen en bijwoners zijn. Je kan het wel prettig vinden op je plekje waar de Heer je geplaatst hebt, maar echt thuis ben je er niet. En dat merk je aan alles. Het moment dat je het meest thuis voelt, vind ik althans, is als ik met lieve broeders en zusters op vakantie ben en je praat over de Heer en je geniet van zijn natuur zonder de verplichtingen van alle dag. Dan denk je, ja, dit voelt als een beetje thuis. Dit voelt als een beetje. Maar het zal nog veel mooier zijn als je echt thuis bent. Maar daartoe zijn we op weg. En er is er één die u zal misleiden, die u zal willen verleiden en het liefst u helemaal van die kudde weg wil trekken. En dat is de duivel, door allerlei dingen heen. En hij zal kansen krijgen en ik weet, net als mij, je zal een keer vallen. Je zal een keer vallen. Maar sta dan met je heiland op en vervolg de weg met hem, wetend, hij is meer dan overwinnaar. En hij die in u is, is meerder dan hij die in de wereld is. Hou elkaar vast, juist in die tijd. En heeft het iemand moeilijk, help hem zijn moeite niet in het oog te houden, niet in de focus. Maar hem die alles zal geven wat hij nodig heeft of zij nodig heeft, om er met hem doorheen te gaan. Bemoedig elkaar, hou elkaar vast. En zeg elke dag tegen elkaar, ik heb het opgeschreven hoor, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt is Herenhand. Moedig sla ik dus de ogen naar dat onbekende land. En dan komt het. Vader, leer mij volgen. Pardon? Zonder vragen. Want wat u doet, dat is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalm gemoed. Vertrouwend op uw herder. Op weg naar de eeuwigheid. Amen. Mag ik me jullie danken? Heren, dank u wel dat u de spiegel voorhoudt. Wat ben ik eigenwijs? Wat ben ik koppig? Wat is mijn begeerte vaak sterk gericht op het vervullen van mijn aardse behoeften? Ook al zijn ze soms zo tegen u wil ingaan. Dank u wel dat u me beschrijft als schaap. Heer, in de voorbereiding vroeg u ook aan mij. Wat zijn voor jou de dingen waar je over struikelt? De verleidingen, de misleidingen, de dwaalwegen. En ik denk dat het ook goed is dat we daar als gemeente op antwoord geven in onze persoonlijke relatie met u. Heer, wat zijn we makkelijk gericht op wat u allemaal geeft. En wat zijn we van nature moeilijk gericht op u. En toch, dank u wel dat het uw verlangen en uw werk is om ons elke keer weer terug te brengen bij u. Zoals u uw volk ook weer terug zal brengen bij u. Zoals u het verloren schaap weer terug zal brengen bij u. Zoals het lammetje met het gebroken pootje door u gevonden wordt en opgetild wordt en dicht tegen uw vaderhart gedrukt wordt. Heer, dat is wie u bent. Dank u wel daarvoor. Vader, help ons om u te vertrouwen in ons leven en u na te volgen. Hoe de tijd ook zal zijn. Heer, zo bidden we voor elkaar. Help ons elkaar tot een zegen te zijn. Als een priester te zijn voor elkaar biddend, met elkaar biddend. U te vertegenwoordigen in de zegen die we elkaar mogen zijn. Heer, om zo als één kudde onder één herder op weg te gaan. Door de toekomst heen. Op weg naar de ontmoeting met u. In Jezus' naam. Amen.